Ja, ik had wel gelijk. Er zitten nu veel meer mensen. Ja, leuk. De tieners gaan ook naar hun eigen bijeenkomst. Veel plezier. Het thema waar we in zitten is treed naar buiten. En dat is eigenlijk al een thema waar ik heel lang over nadenk. En zij treden ook naar buiten. Maar ergens anders naar buiten. Kijk, mijn verlangen is dat iedereen Jezus leert kennen. En tegelijkertijd, ja, is dat toch wel weer spannend om erover te vertellen, of niet? Dus ja, je bewandelt je leven en soms zijn er momenten dat je iets kan delen. En ja, soms is het dan zoeken naar die momenten. Maar dan moet je ook iets te delen hebben. Dus dan is het een vraag voor mij. Van ja, wat betekent Jezus dan voor mij? En om wat context te schetsen. Ik heb heel lang in de consultancy gewerkt. En ik deed altijd in de ICT allerlei uitdagende projecten. Maar daar heb ik dus ook van die consultancy trainingen gehad en zo. En Guido noemde me al vorige week zo'n elevator pitch. Dat komt uit Amerika. Dan heb je die hoge wolkenkrabbers. En dan stap je in de lift en dan opeens staat die CEO, die staat daar. En dan heb je tot de 11e verdieping, soms hoger, heb je de tijd om je carrière te maken of te breken. Dus dan is het moment dat jij je elevator pitch moet doen. Dus heel kort en bondig gaat vertellen wie je bent en wat je te bieden hebt en waarom jij die promotie verdient. En vanuit die gedachte is de term dan elevator pitch gekomen. Maar ik dacht, ja, soms heb je zo'n moment in het leven, dan heb je heel even de kans om te vertellen wie Jezus voor jou is. En dan kun je een elevator pitch doen. Dus ik dacht, ja, wat is dan de kern? Wat wordt mijn elevator pitch als ik dat nou zo kort zou moeten vertellen? Dus ik heb er één gemaakt. Ik moet hem nog beter oefenen. Maar het laat wel zien, ja, wat het voor mij betekent. Dus ik dacht, ja, zal ik hem dan als cliffhanger, zeg maar, bewaren tot het einde van mijn preek? Of zal ik hem meteen vertellen? Nou, ik heb besloten hem toch maar meteen te vertellen. Dus ik stel me dan zo voor, ik sta in die lift, hè, en dan zeg ik, goedemorgen, ik wil je iets vertellen over mijn geloof. Want ik heb iets ontdekt, wat ik jou ook gun. Ik heb namelijk Jezus ontmoet en hij heeft alles veranderd. En in die ontmoeting kon ik zijn aanwezigheid voelen alsof de zon op me scheen, alsof ik tot leven kwam. Een gevoel dat ik helemaal oplaat en sindsdien voel ik me geliefd en geborgen. En sindsdien ben ik niet meer angstig om wat er gebeurt in de wereld. Heb ik rust en vrede en vertrouwen dat God voor mij zorgt. En die diep gewortelde rust maakt dat ik in elke situatie me oké voel. En dat ik niet meer zozeer voor mezelf hoef te zorgen en bezig hoef te zijn met mijn eigen dingen, maar ontdekt heb, er is meer dan dat. Er is meer in het leven dan alleen maar voor mezelf zorgen, positie, geld, macht, alles wat ik nodig heb om me goed te voelen. Ik heb iemand waar ik me mee kan optrekken. Iemand waar ik samen mee kan wandelen. Waarmee ik een andere weg kan gaan. En misschien wil jij daar ook wel meer over weten. Dan wil ik daar graag over doorpraten. Zo'n soort elevator pitch had ik bedacht. Kort genoeg, hoop ik, raakt de aspecten. En misschien is het uitdagend genoeg, ook als je niet gelooft of dit via de livestream hoort, dat je denkt van, hé. Maar misschien denk je ook van, nou Jacco, ik heb nog wel wat verbeterpunten. Kom maar. Want ik wil een goede elevator pitch hebben om juist in die momenten iets te kunnen delen. En even de kern te kunnen aanstippen. En dan vraag ik me af, zou ik dat nou echt durven? Zo out of the blue. Weet je wel, je zit op je werk, je bent aan het lunchen, out of the blue. Gewoon even doen. Of ga ik weer het juiste moment afwachten die misschien wel nooit kent. Nooit komt, sorry. Dus ja, in deze setting vind ik het veel makkelijker. Iedereen die zit al klaar om naar me te luisteren. Maar ja, in de drukte van het leven is dat wel anders. De vorige keer heb ik gesproken over de waarheid. Dat de waarheid een persoon is, de persoon Jezus. En dat daarmee ook de waarheid niet zo zwart-wit is als wij denken. En ook niet voor iedereen hetzelfde, want iedereen heeft een ander perspectief. Maar de Bijbel geeft ook hele duidelijke richtlijnen. En God spreekt ook vanuit die richtlijnen. Dus ik wou ook nog wel even aanstippen dat het echt wel belangrijk is dat we ons laten vormen. Waar hij op ons op wijst in het leven. En dan kom je ook weer bij dat godsbeeld wat Guido aanhaalde. Van ja, zie je dan God als die boze man met dat vingertje of een liefdevolle vader. Maar ook een liefdevolle vader wil het beste voor jou. En dan zul je soms je gedrag moeten veranderen. En ik wil dus een leven vanuit die combinatie. Geliefd voelen en weten dat het oké is met een God die mij kennis geeft en correctie geeft om te vormen. De bekende tekst die ik aanhaalde was Johannes 14 vers 6a. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En vandaag wil ik het iets meer hebben over de weg. De vorige keer had ik het over de waarheid en nu wil ik iets meer spreken over de weg. Je zou kunnen zeggen dat er drie wegen zijn. De weg van de mens, de weg van God en de weg van de zondaar. De weg van de mens kun je onderverdelen in twee vormen. Je hebt een actieve vorm en daar zijn we allemaal deel van. Dat is onze buitenkant, dat is wat er allemaal gebeurt. Daar zijn we mee aan het wandelen. Dat is ons publieke leven, hoe we overkomen, wat we doen. Onze actieve vorm. Maar we hebben ook een passieve vorm. En dat gaat veel meer over de situatie waarin we geplaatst zijn. En sommige mensen die verbinden daar allerlei dingen aan. Wat ik een mooi voorbeeld vond toen ik in India was. Er kwam heel sterk naar voren, ja, dat is je karma. En daar hebben ze het heel veel over. En dat zit helemaal verweven in die maatschappij. En dat heeft voor mij een hele andere betekenis daardoor gekregen. Want ze zeggen eigenlijk, je gedrag van dit of in je vorige leven, want ze geloven in reïncarnatie, bepaalt je lot. Dus als jij het goed hebt, als jij rijk bent, dan heb jij dus goed gedrag. Dan doe jij goede fysieke mentale acties en daardoor ben jij rijk. En dat geeft ook letterlijk aanzien in die maatschappij. En als jij het slecht hebt, dan heb je dus slechte keuzes gemaakt. Slechte fysieke en mentale acties gemaakt. En dan, kortom, het is gewoon je karma. Het is actie, reactie. En dat is allemaal de weg van de mens. Het gaat allemaal over, ja, de weg van de mens, actie, reactie. Je wordt in een situatie geplaatst, je hebt een publiekelijk leven, dat is wat je doet. Maar de weg die je bewandelt is ook bepalend waar je naartoe gaat. En dat was eigenlijk de tekst die ik had laten plaatsen in de oase-mededelingen. Dat staat in Jeremia 21 vers 8b. Zo zegt de Heere, zie, ik houd u de weg naar het leven en de weg naar de dood voor. Je moet kiezen welke weg je gaat bewandelen. Ga je de weg van het leven of ga je de weg van de dood? Als ik terugkom op die drie wegen, de weg van de zondaar, dat leidt tot de dood. En de weg van God leidt tot het leven. Maar het is niet alleen de eindbestemming die anders is van deze wegen. Het is ook de manier waarop je op die weg wandelt. Ik ben zelf met een leesplan bezig om de Bijbel in 1 jaar te lezen. Ik moet zeggen, dat is best aanpoten. En dat begint natuurlijk bij Genesis, Exodus, moet ik even spieken, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Ik ben inmiddels bij Jozua beland. Dus ik heb al die wetten doorlopen akkeren in de afgelopen 1,5 maand. Al die leefregels. En sommige daarvan kun je nog toepassen. En sommige daarvan kun je echt niet meer toepassen. Ook al zou je het willen, maar het is niet meer te doen in deze maatschappij. Het staat zo ver van waar we nu staan. Dus mijn enige conclusie die ik kon trekken was, wat ik ook doe, ik ben gewoon een zondaar. Als ik gewoon kijk naar de wetten en een heilig leven, daar kan ik niet tegenop. En er staat er midden in Exodus 18 vers 20, je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden en hun de weg bekend maken waarop zij gaan en het werk dat zij moeten doen. Toen dacht ik, ja, het gaat veel meer over de weg. Het zijn richtingaanwijzers. Het zijn regels om duidelijk te maken van wat Gods weg is. En dat is dus de kern. Op Gods weg wandelen, zodat je hem kan eren. Dus Gods weg betekent enerzijds naar zijn geboden leven en Jezus volgen. Dan haak ik weer terug aan op een stuk waarheid. Van laat Jezus dan spreken van hoe je die wet moet lezen en wat voor jou geldt. Maar hij kan zich ook echt de weg noemen, omdat hij de volmacht heeft om ons als volkelingen in de nieuwe wereld te brengen. Hij geeft ons een toekomst. En dat lezen we in Handelingen 2, vers 28. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. En in hoofdstuk 16, vers 17, dat vond ik dan wel ook weer bijzonder, want dat is dan een quote van een waarzeggende vrouw. Die liep achter Paulus aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God de Allerhoogste, die ons naar de weg van zaligheid verkondigen. Het lijkt me toch ook wel gaaf, hè, dat je dan denkt van nou, ik treed naar buiten, ik ga het doen, ik ga mensen vertellen. En ik doe mijn verhaal overal, mijn elevator pitch. En op een gegeven moment komt er zo'n waarzeggende vrouw, zo'n slavin, contact. Ja, ik ken hem ook niet meer, slavin. Dus al die wetten over goed voor je slaven zorgen is een beetje lastig. Maar goed, dan komt er iemand achter je aanlopen en die begint dan te roepen van ja, zij verkondigen de weg naar het leven, naar de zaligheid. En dat je op een gegeven moment er zo zat van bent, dat je die demon maar gewoon uitdrijft. En dat je dan ruzie krijgt met de werkgever, omdat ze daardoor geen geld meer kan verdienen, want ze kan nu de waarheid of geen waarzegger meer zijn. Ik vond het zo'n bizar verhaal, want je denkt van ja, dan bevrijd je iemand van een gebondenheid en dan krijg je ruzie. En tegelijkertijd zit zo iemand gewoon te proclameren wat God aan het doen is. En daar kan ik met mijn hersens ook niet bij. Soms denken we wel eens van ja, hè, we moeten allemaal vroom en christelijk zijn om te kunnen vertellen wat God wil zeggen. Maar God spreekt soms ook gewoon door mensen heen die God helemaal niet kennen. Het is toch wel bijzonder. Maar goed, het is een weg van vreugde en van zaligheid. Dus niet een weg van ik moet en poeh, wat een zwaar leven en al die geboden en een God met dat vingertje. Maar juist een weg van God als vader. Het is een weg die onze karma verbreekt. Die ons de weg van de mens gewoon compleet verandert. Want het zet ons vrij van gebondenheid en het geeft ons zegen. Zegen tot in het duizenden geslacht. Ja, sorry, ik heb net Exodus en zo gelezen. Zegen tot het duizenden geslacht. En vloek tot het zevende. Dus de vloek is beperkt en de zegen is zo goed als oneindig. Het is een rust, een vrede. Het is een God die ons beschermt, die bij ons is. Hij geeft ons hoop, hij geeft ons toekomst. Hij geeft ons bijzondere genadegaven. Wijsheid, geloof, kracht van genezing, profetie, onderscheiding van geesten, tongentaal. En noem maar op. Er is zoveel moois wat de Heilige Geest geeft, wat we in 1 Korinthe 12 kunnen lezen. Maar dat is nog niet alles. En ik betrap me erop dat ik dat heel vaak vergeet in mijn preek, omdat dat voor mij zo vanzelfsprekend is. Maar wat ik zo vaak vergeet te benoemen, is het allerbelangrijkste die alles overtreft, en dat is de liefde. Dat lezen we in 1 Korinthe 12, vers 31. Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat je de Heilige Geest je in alle talen van de wereld spreken en ook nog in de taal van de engelen, als je geen liefde hebt voor de anderen, betekent het niets. Zelfs al laat je God zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis en zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen, als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos. Zelfs al verkoop je bezit en geef je het geld aan de armen en zelfs al sterf je in het vuur omdat je je leven geeft voor een goede zaak. De liefde. En dat heeft wederom alles te maken met je godsbeeld. Niet doen vanuit moeten. Doen vanuit liefde. Doen vanuit een relatie met God de Vader. Dat is de weg van God. En om volledig te zijn, als je niet gehoorzaamt, als je denkt dat je het zelf allemaal beter weet, als je niet laat tuchtigen, ook zo heerlijk wordt, maar als je niet laat corrigeren door God. Nogmaals, vanuit een gezond godsbeeld, dan ben je eigenlijk net als die verloren zoon, waar Guido het over had vorige week. Dan beland je gewoon bij de varkens. Dat is dan waar je terechtkomt. Dat is een weg naar de dood. En dat kan echt een hele fijne brede weg zijn. En als je dan luistert naar de bergreden van Jezus, dan daagt hij ons uit om juist die smalle weg te bewandelen. En daar zit ook belofte aan. Dat lezen we in Matthäus 7, 7 tot 14. Als je iets vraagt, zul je het krijgen. Als je iets zoekt, zul je het vinden. Als je op de deur klopt, wordt er open gedaan. Want iedereen die om iets vraagt, zal het krijgen. En iedereen die iets zoekt, zal het vinden. En voor iedereen die klopt, wordt de deur open gedaan. Niemand geeft zijn kind een steen als het om brood vraagt. Of een slang als het om een vis vraagt. Jullie zorgen goed voor je kinderen, ook al zijn jullie slechte mensen. Dan zal jullie hemelse vader zeker goed voor jullie zorgen. Hij geeft goede dingen aan de mensen die hem vragen. Behandel andere mensen net zoals je zelf behandeld wil worden. Daar gaat het om in de wet en in de andere heilige boeken. Dus Jezus vat hier ook even samen van wat was nou die weg van God, de weg naar het leven, waar we al die wetten en leefregels over lezen. Het gaat over dat je de mensen behandelt zoals je zelf ook behandeld wil worden. En dan zegt hij, ga naar binnen door de smalle poort. Want door die smalle poort kom je bij het eeuwige leven. Het is een moeilijke weg en het lukt maar weinig mensen om die weg te vinden. De meeste mensen kiezen de makkelijke weg. De weg met de brede poort. Dat is de weg naar de dood. Dus het vraagt wel wat van je om de juiste weg te kiezen. Het wordt je niet, we leven best wel in een consumptiemaatschappij, het wordt je niet zomaar aangeboden. Er is echt meer in het leven dan voor jezelf leven en veel geld verwerven of in luxe en wilde leven. Er is veel meer, maar dat kun je pas vinden op het moment dat je gaat zoeken naar zo'n smalle weg. En als je dan klopt, dan wordt er open gedaan. En als je dan een brood vraagt, dan krijg je brood. Want God staat op je te wachten. En daarom wil ik ook echt je aanmoedigen, als je nog niet gelooft, stap van die gemakkelijke weg af. Ga echt leven. Ga echt leven. Er is veel meer dan we op de weg van de mens kunnen zien. Stop met leven voor je eigen. Toen ik het onderwerp aan het voorbereiden was, van treed naar buiten, had ik ook de vraag gekregen voor de mensen die al met God wandelen, van ja, hoe dan en waarom ik? Nou, dat zijn eigenlijk twee vragen. Dus de eerste vraag, waarom jij? Nou, heel simpel, omdat je geroepen bent om dat te doen. Dat is mijn, hoe ik ernaar kijk. En er zijn twee uitspraken van Jezus, hè? Het zout van de wereld. Dus kan ze lezen, neem ik aan. Ja. Het zout van de wereld zijn. Het licht in de wereld zijn. En de laatste woorden die hij gaf. Van ga heen en naar alle volken. Zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten hen dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Leer de mensen om zich te houden aan alles wat ik jullie verteld heb. En vergeet nooit, ik ben altijd bij jullie tot de nieuwe wereld komt. Dat is de grote opdracht van Jezus. Dus daar zijn we voor geroepen. De tweede vraag, hoe dan? En daar zeg ik dan, als je kijkt naar de weg, dan gaat het dus over hoe bewandel je die weg? Hoe bewandel je hem? Dus moet ik een elevator pitch hebben voorbereid als ik iemand tegenkom? Ja, ik wil het wel proberen eigenlijk. Of moet ik meedoen aan evangelisatieacties? Als je die indruk hebt, zou ik dat zeker doen. Of moet ik meehelpen in de kledingwinkel? Nou, dan ga je naar Petra toe. Toch, Petra? Moet ik iemand vertellen wie Jezus is als mij dat gevraagd wordt? Nou, als het mij gevraagd wordt, zou ik dat zeker aanraden. Moet ik de daklozen bezoeken? Nou, kan je eens met Paul gaan praten. Moet ik voor iemand bidden als die ziek is? Nou, probeer het eens. Waarom niet? Moet ik meedraaien met kinderwerk? Allemaal vragen die allemaal te maken hebben met naar buiten treden. Onze kinderen zijn onze eerste prioriteit voor evangelisatie. En meteen ook de moeilijkste heb ik uit ervaring kunnen constateren. Maar dit soort gedachten kunnen allemaal bij je opkomen. En wat ik je wil meegeven is dit niet zomaar weg te wuiven. Als God je dat soort gedachten opbrengt van hé, misschien nu wel, voordat we ermee bezig zijn, van hé, dat klikt bij mij. Neem dan eens de tijd om daarover te bidden, te horen, te voelen, te luisteren. Wat wil God dat je gaat doen? Het zijn kleine stapjes en je kunt ze zetten. En dat is hoe je naar buiten kunt treden. En ook een stuk van je verlangen tot uiting kan brengen. Daar wil ik het bij laten. Mocht je Jezus niet kennen, ook voor de kijkers thuis, spreek iemand aan. Kom naar mij, kom naar iemand anders. Er zijn genoeg gelovigen hier. Je kunt ook een mailtje sturen naar info@oasearnhem.nl. En voor de anderen, pak die uitdaging eens aan om naar buiten te treden. En ga eens nadenken over wat kan ik doen om naar buiten te treden. Als je daar nog gebed voor nodig hebt of je hebt überhaupt gebed nodig, dan is aan het eind van de dienst ook daar achterin. Kijken links achterin. Ruimte voor gebed, zijn mensen die met je willen bidden. Ik wil nu even afsluiten met gebed. En dan gaan we nog een afsluitlied zingen. Heer, dank u wel dat met u wandelen nooit saai is. En dat het een smalle, maar ook spannende weg is. En ik bid, Heer, dat we hem steeds weer opnieuw mogen vinden. En erop mogen blijven wandelen, samen met u. Dat u met ons meewandelt door het leven. En dat we daardoor een ander geluid laten zien. Dat we zout mogen zijn. Dat we onderscheidend zijn daarin en dat mensen proeven dat er iets anders is. Dat we het licht mogen zijn. Dat we mogen schijnen op plekken waar duisternis is. Waar mensen het moeilijk hebben, waar mensen gebonden zijn. En dat we leven mogen spreken in die plek. Heer, ik bid dat u zo met ons mee wandelt naar buiten, naar de ander. En dat we zo uw koninkrijk kunnen bouwen en laten zien. In Jezus' naam. Amen.